mijn gedachten. Grote woorden en vrede staat erboven. Ik begin met Elisabeth, die een rol van betekenis speelt in dit verhaal. Haar naam. God heeft gezworen of ik zweer bij God. Lucas zet haar neer als een assertieve vrouw die weet wat ze wil en duidelijke richting heeft en geeft. En je zou kunnen zeggen, daarmee is ze een echte typische afstammeling van Aaron, de verbaal bekwame broer van Mozes, die de verlichte was. En de eigenlijke stamvader was van de priestergeslachten. Of leviet of afstammeling van Aaron was je. En deze afstammeling van de verlichte geeft duidelijk aan wat ze vindt, gelooft en is me er eentje. Eigenlijk zou je van die Elisabeth kunnen zeggen van, het was een voorloper van het quotum, zeg maar. Zij mocht er zijn, ondanks dat er nog niet een quotum was ingesteld. Maar ja, ze kon nog zoveel zeggen, deze Elisabeth. Die man moest natuurlijk wel bevestigen wat ze zei. Emancipatie was nog niet helemaal je dat. En je zou kunnen constateren dat dat in die tijd nog wat nadrukkelijker was dan nu. En Elisabeth, het is een naam die we maar één keer in de Bijbel tegenkomen. Maar die ons heel bekend voorkomt. Dat krijg je als je een koningin vlak over de grens hebt die al zo lang haar naam geeft aan haar koningschap, Elisabeth. Tot zover die Elisabeth, de assertieve vrouw. Zodra Zacharias op papier zet dat God hem genadig is, kan hij weer spreken. Dat is een mooi beeld. Die man die maandenlang met stomheid geslagen was vanaf de aankondiging van de geboorte van zijn zoon tot 8 dagen na de geboorte, diezelfde man die kan weer spreken. Ik krijg onmiddellijk de neiging om Zacharias te gaan psychologiseren en hem te profilen. Maar eigenlijk heeft Lucas, de verteller bij uitstek, dat al gedaan. Wat was die Zacharias voor man en hoe wordt hij door Lucas hier neergezet? En hoe ging die om met wat hem overkwam? Allereerst natuurlijk die gedachte dat Lucas inderdaad een heel mooi epos aan het componeren is. En daarbij dus niet de onbelangrijke gedachte dat in dit verhaal vooral de symbolische kracht van het verhaal van belang is. En Lucas schrijft op een manier die aansluit bij het denken binnen de Grieks-Romeinse traditie. Wij hebben het heel vaak in onze maatschappij over de Joods-christelijke traditie, waarop onze maatschappij is gebouwd, maar in die tijd was er duidelijk sprake van een Grieks-Romeinse traditie. De Grieken waren dan niet meer de daadwerkelijke heersers in die tijd, maar hun gedachtegoed was nog steeds springlevend in de wereld waarin de Bijbel zich afspeelt. En dat merk je ook bijvoorbeeld aan de manier waarop Paulus zich presenteert. Griek met de Grieken en volledig op de hoogte met God en ook met halfgoden. Maar goed, we gaan weer terug naar de hoofdrolspelers, naar Zacharias. En Zacharias, die heet niet voor niks Zacharias, want dat betekent God herinnert zich of God gedenkt. What's in the name? Die Lucas, die kon er wat van. En Elisabeth, ik zei het al de enige keer dat haar naam in de Bijbel voorkomt, en die Zacharias. God heeft gezworen en God herinnert zich, zijn de ouders van God is genadig. God heeft gezworen en God herinnert zich, de ouders van God is genadigd. Hoe mooi we het hebben. Als dat niet goed zit. Als daar het licht niet van afstraalt. Mooi om te lezen is hoe onze twijfelmoedige, dat is net zo'n nieuw woord als dat gebreideld van zo net, hoe de twijfelmoedige Zacharias overvallen werd door beleving en gevoel, als je leest wat we lazen. Ik heb het over de twijfelmoedige Zacharias. Als je leest hoe Lucas zijn verhaal opbouwt, dan merken we dat hij gebruik maakt van de context van de tijd. Hij plaatst Zacharias ook in een wat moedeloze rol, zou je kunnen zeggen. De man die wacht op het lot om zijn hoogste verlangen te vervullen, de tempeldienst. En als je in het begin van het eerste hoofdstuk leest over die Zacharias, dan bekruipt je hetzelfde gevoel wat mij soms ook bekruipt als ik spreek met leeftijdsgenoten. Tenminste, een aantal daarvan. Vragen als, hoe lang moet je nog? die worden dan gesteld. Ze bedoelen tot je pensioen, of ze bedoelen eigenlijk tot je mag ophouden. En de verhalen horen van, nou, ik hoef nog maar 3 jaar. En dan hebben ze een regeling en mag ik eruit. Ik heb wel eens gevraagd waar ze dan gevangen zitten. Aan zo'n man moet ik denken als ik lees over die Zacharias in het begin van het hoofdstuk. U kunt zich dat voorstellen. Hij wil nog wel een keer vlammen, maar niet te heftig, alstublieft. Dat denkkader van hem, zijn denkraam, dat is bommel, is beperkt tot een klein hoopje hoop. Geen grote dromen meer, geen ambities, geen toekomstperspectief dat verder reikt dan het moment van de loterij. Wie mag, wie is aan de beurt om de kaarsen aan te steken? En dan die enkel. Die boodschapper die zijn wereld op de kop komt zetten, die het heeft over beloftes, over een toekomst waar hij al niet meer van durft te dromen. En over die vrouw die hij bijna niet meer kan zien als de mogelijke moeder van zijn gedroomde kind. En dan valt die Zacharias bij zo'n boodschap stil. En dan is het uit met vragen en twijfels en wordt hij op zichzelf teruggeworpen. En als hij dan getuige is van de werkelijke zwangerschap en de geboorte van zijn kind, dan is het evident dat de naam van dat kind Johannes is. God is genadig. En dan als dat bevestigd is in zijn naamgeving, dan zijn we aangeland bij dat epos dat Zacharias uitspreekt. Zijn profetie. Wat een verandering. Plotseling is Zacharias een profeet geworden en ziet hij verder dan gewone mensen. We hebben, kan ik me herinneren, hier in een adventsperiode het wel eens gehad over de verderkijkers. Ik weet niet of u dat ook nog weet. Dat was toen in de adventsperiode hier in Drachten, toen we het hadden over die profeten. Profeten zien verder dan deze Zacharias gewend is te zien. Maar nu er zoveel bewijs is van de genade van God, ook in zijn leven, barst hij uit in een triomfantelijk lofgedicht. De grote woorden zijn niet van de lucht als hij een keer zijn mond open doet. Van dik hout, zeg maar. Dit kind, dit is niet zomaar een kind. Dit is, nou ja, ik lees het nog maar eens. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht. Altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle en barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. Aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Lucas heeft wel gevoel voor drama, vind ik. Dit knalt eruit. Gezwollen taal, grote woorden en een in het verleden verpakte blik op de toekomst. Een in het verleden verpakte blik op de toekomst die er niet om ligt. Eigenlijk, als u mij in mijn hart kijkt, ben ik behoorlijk allergisch voor dit soort grote woorden. Ik weet niet hoe dat u gaat, maar grote woorden van die hele grote lofliederen en zo, dat, ik weet niet. Vandaar dat ik dit er ook even als een jeuklied in gedaan heb, dat 184. Ik heb het niet zo met die grote woorden. Ik ben niet zo van de vervoering, zal ik maar zeggen. Ik ben meer van de koelte, om maar met Elia te spreken. Maar dat is persoonlijk. Dat is mijn kant. Maar toch, als ik dit lees, en zeker die laatste verse, dan gebeurt er ook bij mij wat. Dan lees ik over leven zonder angst. Dan lees ik over toegewijd en oprecht zijn. Over vergeving. En die prachtige laatste twee versen die de kern vormen. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in de duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat En dat zodat is voor mij een mooi woord. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. En eigenlijk staan we dan midden in Advent. Als we dat stukje na zodat mogen lezen. Dan mogen we wachten op de komst. Mogen we klaar zijn voor wat komen gaat. The best is yet to come. En dan mogen we met elkaar ons ook realiseren dat we niet zomaar onderweg zijn, maar dat we onderweg mogen blijven. En zeker mogen zijn dat we onze voeten op de weg van de vrede mogen zetten. En dat is wat mij betreft, ondanks die grote woorden, een profetie die elke dag weer waar mag worden. Dat is ook iets wat voor mij zou mogen gelden als een levensmotto. Zet je voeten op de weg van de vrede. Prachtig beeld. Dat is heel wat anders dan wat je ook wel leest in de Bijbel. Als je leest in Spreuken. En wat later Paulus in de Romeinen herhaalt. Zo kun je namelijk ook door het leven gaan. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Dit is een andere boodschap. Dit is een boodschap die ons helpt, die het helpt in ons leven om richting te hebben. Zonde, we weten het, is je doel missen. Niet zijn wie je kunt zijn of wie je mag zijn. Zonde is doelloos, brengt ellende en vernietiging. Grote woorden. Ach, op welke schaal dan ook. Wat is het mooi als je mag leven zonder angst? Wat is dat een grote waarde dat je je bevrijd mag weten en dat je mag zijn wie je bent. Dat je je niet laat beperken door wat je overkomt. Dat je je niet laat beperken door negatieve gedachten, door angst en zorgen, maar dat je mag leven zonder angst. Wat voor angst dan ook. Alain de Botton, filosoof en schrijver, heeft een boek geschreven over statusangst. Ik had het eerder over die mensen die dan op een pensioen zitten te wachten en dan meestal, als dat voorbij is, in een zwart gat vallen, omdat ze van de gewaardeerde professional de sukkel in de huishouding worden, zou ik maar zeggen. Dat is wat veel mensen overkomt, zeg maar, als dat afgelopen is. En daarmee verliezen ze een stuk van hun status, een stuk van wie ze zijn. En status is niet vaak, of niet zelden gekoppeld aan wat je bent, maatschappelijk gezien. En hij schrijft in zijn boek dat een van de grootste angsten is statusangst. Niet iemand zijn, betekenisloos zijn. Ik zei het al van die professional, die hooggewaardeerde professional, dat een beetje een sukkeltje in de huishouding. En dan voel je een beetje zoals die Zacharias waar ik het in het begin van mijn verhaal over had. Die Zacharias waar Lucas mee begint. Die man die met moeite nog de ene stap of de ene voet voor de andere wist te zetten. En dan word ik geraakt wederom door dat beeld van die tekst van vanmorgen. Die gaat over leven zonder angst. Genieten van die volle, volledige barmhartigheid. Dan kan ik me voorstellen dat het voelt alsof er licht op je schijnt. En in dat licht mogen we weten dat we ruimte krijgen. Dat we zoveel ruimte krijgen dat we onze voeten op de weg van de vrede kunnen zetten. En dan wordt Advent de komst. Advent de komst. Omgezet in toekomst. Dat het komen gaat. Ik wens u dat u nog lange jaren uw voeten op de weg van de vrede mag zetten. Amen.